Hartelijk welkom allemaal op deze tweede kerstdag, middag, bij deze kerstherdenking. Jullie zullen wel denken, een vreemde dominee ineens voor jullie neus. Maar misschien hebben jullie mij de afgelopen tijd wel een paar keer gezien, dat ik hier voor mocht gaan. Een paar weken terug nog op een zondagmorgen. En nu mag ik deze middag vanwege de ziekte van jullie dominee hier de opening verzorgen voor deze kerstherdenking. En ik stel voor dat wij het programma gaan volgen en dat we nu met elkaar gaan zingen naar Psalm 72, vers 1 en vers 11. Psalm 72, vers 1. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaat. En wat er verder volgt, ik noem u Psalm 72, de versen 1 en 11.
Thank you.
gaan nu met elkaar lezen uit het overbekende kerstevangelie uit Lucas 2. En daarvan vers 1 tot en met vers 20. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen nu geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen waren weggevaren naar de hemel, en dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Zullen we nu dan eerst de Heere om een zegen vragen over deze middag? Laten wij bidden. Heere God van hemel en van aarde, wij roepen u ook nu aan. Want wij kunnen nooit een stap doen zonder de zegen van u. En om uw zegen mogen wij verlegen zijn in deze middag. En geef dat wij ook werkelijk verlangen naar de zegen van u. O, dat hebben we in de achterliggende kerstdagen mogen horen, hoe dat uw Zoon in de wereld is gekomen. En nu in deze middag, in deze herdenking, en mogen we nog een keertje met de kinderen stilstaan bij het wonder dat uw Zoon mens wilde worden, dat hij naar deze aarde wilde komen en dat hij als een kindeke geboren wilde worden op een plek waar niemand van ons geboren zou willen worden. Namelijk in een stal, daar waar de beesten staan, daar waar een voerbak is. En uitgerekend in die voerbak werd de Zoon van u gelegd. Hij werd gelegd in de kribbe. En zo is hij gekomen voor armen, voor de mensen die niet rijk zijn. Ja, hij is toch gekomen voor zondaren, voor schuldigen. O Heer, zo mogen wij ook ditmaal deze middag daarbij stilstaan in alle eenvoudigheid. Zou u met de kinderen willen zijn? Zou u ze willen helpen als ze straks ook een taak hebben uit te voeren? Het zij in iets voor te dragen of te zingen. uit te spreken. Heere, wilt u met al de kinderen zijn? En zowel hiervoor in de kerk of als ze verderop in de kerk zitten met hun ouders. En wellicht met broers en zussen, met grootouders. O, zou u ons allen willen gedenken, ons nabij willen zijn vanmiddag. En het is ook in deze momenten dat u aanbevelen, dominee Teunissen, die anders hier had gestaan, maar die vanwege zijn ziekte dat nu niet kan doen. Zou u ook hem en zijn vrouw en kinderen nabij willen zijn? Heere, wilt gij zo uw zegen schenken aan elk van ons? Ook degenen die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. En dat vanwege ouderdom, maar die toch al betrokken zijn bij het wel en wee van de kinderen. Heere, opent u onze harten. Wil daar zelf woning in maken. En wil gezelf zo uw rijke zegen ons schenken. Wij vragen u dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Jozef en Maria moesten helemaal naar Bethlehem toe. En dat vanuit Nazareth. Dat is een hele afstand hoor. Dat is ongeveer zo'n 80 kilometer. En vandaag de dag dan heb je dat zo afgelegd. Want je neemt de auto en je gaat over de weg. En met een uurtje dan ben je zo bij de bestemming. Maar ja, dat was in die tijden wel even wat anders natuurlijk. 80 kilometer. En dan niet zulke wegen zoals wij dat gewend zijn. Stoffig. Niet geasfalteerd. En je had niet een of ander vervoermiddel. Je moest te voet over de weg gaan. En zeker Jozef en Maria. Want die waren niet zo rijk dat ze een rijdier bij zich hadden. Dus die hebben de reis te voet moeten afleggen. En dat in een tijd dat Maria haar eerste kindje verwacht. En ze is hoogzwanger. En dat betekent dat je veel gauwer moe bent dan wanneer je niet zwanger bent. Hoe komt dat dan toch? Dat Jozef en Maria dat zij zo op die tijd dan toch die reis moeten gaan maken. Vanuit Nazareth naar Bethlehem toe. Nou, dat komt van de keizer. En de keizer, dat is net zoiets als een koning. Die woonde in Rome, honderden kilometers ver weg. Maar die keizer was ook de baas in Palestina. En Palestina, dat is de naam van het land dat vroeger Israël heette. En die keizer had bevolen dat iedereen moest naar de plek toe waar hij zelf was geboren, om daar te worden beschreven. En iedereen moest eraan gehoorzamen. En of dat de mensen al zeiden van, ja, maar dat komt mij helemaal niet uit. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Je moest toch het bevel van de keizer gehoorzamen. En zo deed men dat. En zo ging ieder op weg naar zijn eigen stad. Jozef deed dat ook. En Jozef woonde in Nazareth. En hij was ondertrouwd met Maria. Maria was in verwachting. Maria zou spoedig de Heer Jezus ter wereld brengen. Maar het was nog niet zo ver. En nou moeten ze dan vanuit Nazareth naar Bethlehem toe. Zouden Jozef en Maria niet hebben gedacht, wij zouden daar beter mee kunnen wachten, totdat de Heer Jezus geboren is. En dat wij dan naar Bethlehem gaan. Maar nee, dat kon niet. Dat mocht niet. En ze moesten toch naar Bethlehem toe gaan. En misschien dat ze wel hebben gedacht en zich hebben afgevraagd. En misschien ook wel in het gebed aan de Heer hebben verteld. Waarom moet dat nou toch op die wijze? En waarom kan er nou niet gewacht worden? En maar de Heer had het zelf zo gewild. Daar wist de keizer helemaal niks van af. Maar de Heere heeft de keizer gebruikt, dat hij nou precies op dat moment het bevel geeft dat ieder naar zijn eigen plaats moet gaan, waar hij zelf geboren was, om daar te worden beschreven. En zo zijn Jozef en Maria op weg gegaan. En ze zijn uiteindelijk na een lange reis aangekomen in Bethlehem. En toen hebben ze natuurlijk wel verlangd naar rust. Hebben ze verlangd naar een plekje waar ze vriendelijk zouden worden ontvangen. Waar toch wel een kamer was. Waar ze konden uitrusten met een bed. En zeker de Maria, die nu toch wel bijna zo ver is dat zij de Heer Jezus ter wereld gaat brengen. Ja, dan kijk je er toch naar uit dat er een goed plekje voor je is. Maar waar dat ze ook kijken, en waar dat ze ook vragen, en waar dat ze ook denken, hier zullen wel mensen zijn die ons onderdak geven. Er was niemand die zich om Jozef en Maria bekommerde. Er was ook niemand die dacht van, zo'n jonge zwangere vrouw, daar moeten we ons toch maar over gaan ontfermen. Nee, er is niemand die dat deed. En dat is toch wel erg, hè? Dat is toch wel heel erg, kinderen. Dat er nou niemand was die omkeek naar Jozef en Maria. En zo was er dan dus ook geen plek in de herberg. De herberg was de plek waar de gasten kwamen. En dat zijn gasten geweest, die konden goed betalen. Nou, die wilde de herberg hier wel ontvangen. Daar had hij wel een kamer voor. Maar Jozef en Maria, die zo rijk niet waren, nee, daar had hij geen kamer voor. Er kwam nog eens bij, die Romeinse ambtenaren, die het allemaal moesten regelen dat de mensen werden beschreven, die hadden hun bureau opgericht, daar in die herberg. Dus daar was ook ruimte voor gereserveerd. Nee, voor Jozef en Maria was er geen plek. En waar komen ze dan uiteindelijk terecht? Nou, ze komen terecht in een stal. En in een stal, daar kan het koud zijn. Zeker wanneer er geen vee op stal staat. De schapen waren op het veld. En daar kan het vochtig zijn. Daar kan het tochten. En daar is het allemaal niet zo hygiënisch. Zoals wij dat vandaag de dag hebben. Schoon en fris. Maar in een stal, daar komen ze terecht. Niet eens een bed om op te liggen. Niet eens een stoel om op te zitten. Je weet niet eens waar dat ze hebben gelegen en gezeten. Maar het was een stal. En daar is het gebeurd. Dat de Heer Jezus werd geboren. Het is toch wat. Als dat toch vandaag de dag zou gebeuren. Dat er een jonge vrouw moeder zou worden en haar kind ter wereld zou brengen in de schuur. Of in een stal. Of ergens in het open veld. Het zou misschien wel in de krant komen. En de mensen zouden er schande van spreken. En zeggen, was er nou niemand die zich over die vrouw had kunnen ontfermen. En er was inderdaad niemand. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat ze in die stal terechtkwamen. En dat daar de Heere Jezus werd geboren. En al zal Maria hebben gedacht, hoe moet dat dan toch? En hoe kan dat dan toch? Maria die voor de eerste keer moeder gaat worden. Die nog nooit eerder dat heeft meegemaakt. Zoals dat met elke jonge moeder gaat. Die voor de eerste keer moeder wordt. Die weet nog niet wat daarover komt. Maar dan word je daarin wel geholpen. Maar Maria is maar alleen met Jozef. Maar dan is het toch dat God helpt. En dat de Heere voor alle dingen zorgt. En zo gebeurde dat Maria haar eerstgeboren zoon baart. Dat ze hem in doeken wikkelt en dat ze hem legt in de kribbe. Want ja, er was geen plek in de herberg. En zo is het gegaan. Zo is de Heer Jezus op de aarde gekomen. En, nou weten jullie wel, als er een kind geboren wordt, dan worden er geboortekaartjes verstuurd. Maar je wilt toch graag aan iedereen vertellen dat je een broertje of een zusje erbij hebt gekregen. Ja, dan worden die geboortekaartjes, die worden opgesteld en gedrukt. En die worden in enveloppen gedaan, adressen erop geschreven en opgestuurd. En hoe gebeurt dat hier dan nou? Nee, niet door middel van een geboortekaartje. Maar wel door middel van een engel. En die engel, die gaat nou de boodschap brengen aan de herders rondom Bethlehem. Want dat moet toch wel gebeuren. Want het moet worden bekendgemaakt. De mensen moeten toch weten dat Jezus is geboren. En zo gaat het verteld worden aan de herders op het veld. En die herders, dat waren maar hele gewone mannen. Die waren helemaal niet bijzonder. Er waren wel andere mensen die zullen gezegd hebben: moet je dat nou eerst aan de herders vertellen? Die herders die zijn helemaal niet zo voornaam. Je zou het toch veel beter in de tempel kunnen gaan vertellen. Je zou het veel beter aan de fariseeën kunnen bekendmaken. Waarom dan nou toch eerst aan de herders? Maar dat is het nou wat de Heere doet. Dat hij toch naar die gewone mannen toe gaat. En zo komt de Heere nou altijd naar het gewone, niet naar het bijzondere. En hij komt tot zondaren. Hij komt nog niet tot beste mensen die denken dat ze het zo heel goed hebben gedaan. Maar hij komt juist tot slechte mensen. En zo gebeurt het dat de engel het aan de herders vertelt. Terwijl die de wacht houden over de kudde. En dat die engel daar gaat vertellen. Nee, niet een geboortekaartje hun geeft. Maar dat hij hun rechtstreeks vertelt. Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden is geboren de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Wat een boodschap. Wat zijn ze eerst geschrokken. Maar wat zijn ze daarna al blij geweest. Dat zij het hebben mogen horen. Dat Christus ter wereld is gekomen. Dat hij mens wilde worden. En dat hij wilde komen. Om zondaren zalig te maken. Te bevrijden. Van de zonde, van de schuld. En dat hebben wij ook nodig. Hè? Want dat die herders daar hebben gehoord. Dat hebben wij nou in feite ook gehoord. We hebben het gelezen uit de Bijbel. We hebben het gehoord in de achterliggende dagen. En ook nu wordt het weer gehoord dat Christus is geboren. En heb jij hem al nodig gekregen? Is het al zo dat jij weet dat jij hem nodig hebt? Dat je weet dat jij ook een zondaar of een zondares bent? Dan heb je hem toch ook nodig. Wel, we hebben hem allemaal nodig. En nou geven de Heere dat hij zal wonen in je hart. Dat je hart door hem wordt nieuw gemaakt. En dat hij daar gaat wonen. En dat zo Jezus Christus ook jouw Heere en zaligmaker worden zal. Dat is wel nodig. Maar daar mag je ook om vragen. Mag je de Heere om bidden. Of dat hij je een nieuw hart geeft. Of dat hij je binnenste vernieuwt. Of dat hij je laat zien hoe verkeerd en hoe bedorven dat je bent. Maar dat je nou door de gave van de Heer Jezus Christus volkomen rein kunt worden. Vrij kunt worden van alle zonde en bederf. En als je dan zo de Heer mag toebehoren. En als die dan zo in je hart wil gaan wonen. Ja, dan mag je ook weten een uitzicht te hebben op het eeuwige leven. Dan heb je hetzelfde wat de herders ook gingen leren kennen. Dat het hun werd meegedeeld. Dat de Christus was geboren. En ze zijn ook naar hen toegegaan. Met haast zijn ze gekomen. En ze hebben hem gezien. En ze hebben het ook overal bekendgemaakt. Ja, overal verkondigd. Wat ze van dit kindeke gezien en gehoord hadden. Want heel de wereld moet het weten dat Christus is geboren. Opdat elke zondaar die hem nodig heeft, buiten hem niet meer kan. En tot hem de toevlucht leert nemen. Wij gaan nu zingen. En dat doen wij uit Psalm 2, de versen 4 en 7. Psalm 2, het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. En het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er volgt, ik noem u Psalm 2, de versen 4 en 7.
reeds in overoude tijden sprak het woord der profetie van het reisje dat zou komen uit de tronk van Isaïe, van het licht dat zou verrijzen uit des werelds duistere nacht, van de rust die zou komen waar de moeder ziel naar smacht.
Abraham zag die dag van verre door het geloof en was verblijd. Jacob wachtte op zijn sterfbed van de zielozaligheid. Mozes sprak van de Messias, van de leraar en profeet, die zijn volk zal onderwijzen als het in zijn wegen treedt.
Het uitziend volk dat wachtte op Gods daden werd zeer vertroost bij het horen van het woord. Dat sprak van schuld en Gods genade. Het werd door wederliefde aangespoord. Gelovigen met zonder schuld beladen hadden door hun geloof het zalig oord. Zij hadden heimwee naar Gods gunst en baden dat hij hen leiden zal door de open poort.
Zij zagen op het altaar offers branden en wisten dat die wezen op het lam dat kwam tot het voorkomen offeranden. Hij zou de los zijn uit Juda's stam om zich te geven voor hun schuld en schande en die als kind op deze aarde kwam.
Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land der schade des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader de Eeuwigheid, Vredevorst.
Troost, troost, mijn volk zal jullie God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft van alle zonden.
Daarom wordt de Zoon God Jezus zaligmaker genoemd, omdat zij ons zalig maakte van al onze zonden verlost te hebben, eens waar niemand anders enige zaligheid te vinden of te zoeken is.
Ik geloof in God de Vader, de machtige schepper des hemels en de aarde, en Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria.
Thank you. Een Syriër was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem.
En hem was de goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien.
En er kwam door de Geest in den tempel, en ouders het kinderke Jezus inbrachten om de gewoonte wet met hem te doen. Zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide, Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien.
Die gij bereid heeft voor het aangezicht van alle volken in licht als licht in de herinnering en het hele deel van het volk Israël.
En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen wat van hem gezegd werd en Simeon zegende het lieden.
Anna, een profetes, de dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, de welke met haar man 7 jaar geleefd had van haar maagdom af.
En er was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet weet uit een tempel, met vasten en bidden, God diende dag en nacht.
En deze die zelf uren daarbij komende, heeft ingelijks de Heere beleden en sprak tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Anna was oud, maar in de ogen was een wonder nooit gedoofd. Haar hele leven was uitzien naar wat God haar had beloofd.
En toen zei het kind zag komen, aangezien, omgeacht. En zij zag het. En toen zij het kind zag komen onzienlijk omgeacht, wist zij het door God van mij, op dit kind heb ik gewacht.
Zij zag de volle rijkdom die voor anderen bleef verhuld, juichend kon zij God al loven, zijn belofte was vervuld.
In de tempel en daarbuiten blij vertelde zij het rond, hoe God haar gebed verhoord had en haar volk verlossing zond.
Diederik, Diederik, beloof je dat? Vragend kijkt vader zijn zoon aan. Maar Diederik, Diederik zegt niets. Kan Diederik niet praten of zo? Oh, jawel, hij kan heel goed praten, hij is al 10 jaar. En hij wil vader ook heel graag beloven dat hij echt, ja echt, heel erg goed voor moeder en voor zusje zal zorgen. En toch zegt hij niets. Want weet je, hij heeft een brok in zijn keel. Hij, die stoere, grote Diederik van de IJsseltien, moet bijna huilen. En daarom knikt hij heel hard met zijn hoofd. Dat betekent, ja vader, dat beloof ik. Want weet je, dit verhaal heet doopdienst met kerst. En dan denk je misschien, nou, dat is niets bijzonders. Vorig jaar met kerst is er nog een heel lief klein meisje gedoopt. Maar dit is wel heel bijzonder, want weet je, deze doopdienst staat ook in de boekjes kerkgeschiedenis. Het is echt gebeurd, ruim 1500 jaar geleden. Nou, dat is best lang. Nou, luister maar heel goed. Diederik woont in een klein huisje in het bos. En elke dag helpt hij zijn vader met hout sjouwen, want anders kunnen ze geen vuurtje stoken, hebben ze ook geen warmte. En hij helpt in de groententuin. Helpt in de groententuin? Moet Diederik dan niet naar school? Nee, Diederik gaat nooit naar school. Zijn vader leert hem alles wat hij leren moet. En hij kan moeder ook wel heel goed helpen met brood bakken. Hij heeft het druk hoor, daar in dat kleine huisje in het bos hier ver vandaan. En hij zorgt ook voor het vee. In het kleine stalletje achter hun huis. Voor de geit en zo. En zijn vader heeft aan hem een hele goede knecht natuurlijk. Zijn vader is de grootste en stoerste van het hele bos. Nou ja, dat vindt Diederik. Maar waarom moet hij dan nu zijn vader beloven dat hij heel goed voor moeder zal zorgen en voor zusje? En waarom moet nou die stoere Diederik bijna huilen? Nou, luister. Diederik behoort bij het volk van de Franken. Groot volk, 1500 jaar geleden. En eerst was koning Gilderik hun koning. Maar nu is zijn zoon koning. En in de meeste geschiedenisboekjes staat koning Clodoveg. Maar heel vaak wordt hij ook koning Clovis genoemd. En in 486, nou dat is lang geleden, heeft de koning van de Franken de Romeinen verslagen. Nou je weet het hè, de Romeinen waren ook de baas in de tijd dat de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Dat is een dappere koning, die had de Romeinen verslagen. En nu zijn ze een vrij volk. En koning Clovis en alle Franken vinden, dat moet vooral zo blijven. Maar die Romeinen zijn al verslagen voordat Diederik geboren werd. Diederik weet niets van de oorlog met de Romeinen. Gelukkig maar, want oorlog is echt heel erg. En nu? Nu dreigt er weer oorlog. Vanuit het oosten komt er een heel groot volk, een heel groot leger. Komen de Alemannen richting de Franken. En stel je voor, koning Clovis moet er niet aan denken. Dat er oorlog komt met de Alemannen en dat hij gaat verliezen. En Diederik moet er ook niet aan denken, want... Want als er oorlog komt met de Alemannen en het grote leger komt ook bij hun in het bos. Oei, wat kan er dan wel niet gebeuren? Maar koning Clovis gaat daar natuurlijk niet op zitten wachten. Hij wacht natuurlijk niet tot het leger van de Alemannen zo dichtbij is dat hij niets meer doen kan. Nee, koning Clovis weet een hele goede oplossing. Hij stuurt al zijn knechten het grote Frankische Rijk door. Luister, bevel van koning Clovis. Alle stoere en dappere mannen moeten zich melden om als soldaat te vechten in het leger van koning Clovis. Want stel je voor dat we gaan verliezen. Zo zijn er ook boodschappers gekomen in dat kleine huisje in het bos waar Diederik woont met zijn papa, zijn mama en zijn kleine zusje. Oei, bevel van koning Clovis. Verzamelen om te strijden te trekken in een groot leger. Toen ze dat hoorden, hebben vader en moeder zenuwachtig overlegd hoe ze dan nou het beste doen konden. Wat moest er allemaal wel niet geregeld worden om het zo goed mogelijk achter te laten. En dat Diederik, ja hij zei wel dat hij stoer was in 10 jaar, maar hij was toch ook nog maar 10. Dat Diederik zo goed mogelijk overal voor kan zorgen. En vader is haastig aan het werk gegaan. Dit nog regelen, dat nog doen. En nu zijn alle voorbereidingen klaar. En daarom vraagt vader aan Diederik, jongen, beloof je dat? Dat je overal heel goed voor zult zorgen? En Diederik knikte. Dan slaat vader zijn arm om zijn zoon heen. En samen lopen ze het bospaadje af naar het kleine huisje waar moeder op hen wacht. Kleine zusje slaapt al. Vader en moeder en Diederik zullen eerst nog wat gaan eten. En dan gaan ze slapen. Nou ja, als ze slapen kunnen. Moeder ziet het al voor zich. Linkerzij, rechterzij, niet kunnen slapen van alle zorgen. Maar voor die tijd zullen ze eerst wat eten. Vader vouwt zijn handen. En Diederik natuurlijk ook. En heel eerbiedig vraagt vader om een zegen voor het eten. Maar vader vraagt ook of de Heere God in de hemel ook goed voor Diederik en moeder en zusje wil zorgen. En of vader weer veilig thuis mag komen uit de oorlog. Maar bovenal vraagt vader heel eerbiedig of de Heere ook koning Clovis wil helpen in de strijd. Maar vooral of de Heere koning Clovis wil bekeren. Want weet je, koning Clovis is wel stoer en dapper. Maar koning Clovis is een heiden. Hij gelooft niet in de Heere God van hemel en aarde. Hij vertrouwt op de afgoden van de Franken. Hij denkt dat die hem kunnen helpen. Maar dat is natuurlijk een enorme vergissing. Want dat kunnen ze nooit. En vader en moeder dan? Vader en moeder geloven in God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar dat is toch een wonder? Dat is ook een wonder. In dat kleine huisje in het bos is een groot wonder gebeurd. En voor dat wonder moeten we eigenlijk naar Jeruzalem. Jeruzalem? Ja, echt. Naar Jeruzalem. Want dat weten jullie allemaal. En ik denk ook een heleboel kinderen in de kerk. Daar in Jeruzalem heeft de Heere Jezus, de Zoon van God zelf, voor hij terugging naar de hemel, voor hij terugging naar zijn Vader in de hemel, tegen zijn discipelen gezegd, gaat dan heen en onderwijst al de volken en doopt hem in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En de discipelen zijn gegaan, steeds verder van Jeruzalem af, steeds maar verder, om dat blijde nieuws van de geboorte van de Heer Jezus te gaan verkondigen. En de discipelen, dat weten jullie ook wel, de discipelen zijn gestorven. Die mogen nu juichen voor Gods troon. En voor eeuwig de Heere God groot maken. Maar er zijn andere predikers gekomen. Steeds opnieuw. En steeds verder gingen ze. Steeds verder. Ook richting de bossen. Waar Diederik met zijn papa en mama wonen. Het evangelie werd verteld. Er werden kerken gebouwd. Er kwamen kloosters. Het woord ging door, want de Heere regeert. Koning Clovis denkt dat hij machtig is. Maar God in de hemel, die is almachtig. En zo zijn er ook predikers gekomen in het Rijk van de Franken. Want ook de Franken, ook dat volk moest weten dat ze bekeerd moeten worden. Dat hun hart vernieuwd moet worden. Dat alleen de naam Jezus gegeven is onder de hemel tot zaligheid. Dat we allemaal een zondig hart hebben. En dat als we sterven zoals we geboren zijn, dat het dan voor eeuwig kwijt is. Nou, die boodschap moest ook aan de Franken gebracht worden. En die boodschap is gebracht. Maar er waren mensen, die hoorden die predikers wel. En die schudden onverschillig hun hoofd. Nee, nee, daar wilden ze niets van weten. Wat is dat erg? Er waren ook mensen die knikten, maar die dachten, zou het waar zijn? Zou het dan echt waar zijn dat God in de hemel veel machtiger is dan Wodan bijvoorbeeld, of onze afgoden? Die konden dat niet geloven en die bleven vertrouwen op de afgoden. Wat erg. Maar er waren ook mensen die hoorden de boodschap van de evangelie. En die mochten de Heere God lief krijgen. Waarom? Omdat God hen eerst had lief gehad. En dat wonder was nu ook gebeurd met vader en moeder. Oh, en toen werd alles anders. Toen vertrouwden vader en moeder niet meer op de afgoden. Maar ze geloofden in God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn leven gegeven heeft op Golgotha. Opdat zondaren met God verzoend zouden kunnen worden. En toen werd alles anders. In dat kleine huisje in het bos. En daarom, omdat vader en moeder nu op de Heere God mogen vertrouwen, daarom alleen kan vader nu Diederik en moeder en zusje overlaten in de handen van de Heere God. Want morgen zal vader vertrekken, zodra het licht wordt. Dan zal hij met een aantal boeren die aan de rand van het bos woonden naar het leger van koning Clovis gaan. Dan wordt het heel spannend. Die andere morgen is vader ook vertrokken. Er zijn een heleboel soldaten gekomen bij koning Clovis. En met een groot leger trekt hij richting Keulen. Maar van de andere kant komt er ook een groot, wreed, machtig leger. Hoe zal dat aflopen? Wie zal dat gaan winnen? En nu is vader al een hele poos weg. En Diederik? Diederik heeft het druk. Zo, hij zorgt voor het hout, voor het vuur en voor de groentetuin en voor het vee. Soms, als Diederik het kleine stalletje inloopt achter hun huis, dan loopt zijn zusje met hem mee. En soms, zomaar opeens, zegt de kleine meid, vader, waar is die nou? En dan zegt Diederik, en hij probeert dan heel stoer te kijken, dan zegt hij, vader is vechten met de aleman, tegen de alemannen met koning Clovis. Dat klinkt stoer. Maar eigenlijk is Diederik best een beetje verdrietig als je dat zegt. Want vader is al heel lang weg en hij mist vader zo. En bovendien, vlak voordat vader wegging, heeft hij heel ernstig met Diederik gepraat. En zegt, Diederik, jongen, luister eens. Oorlog is echt heel erg. Soms zijn er soldaten die raken gewond. Of nog erger, die soldaten sterven in de strijd. In de oorlog. Toen dat tot Diederik doordrong, moest hij heel hard huilen. Zijn vader had hem getroost. Stil maar, mijn jongen. We zullen aan de Heere vragen of die vader wil bewaren. Of vader weer veilig thuis mag komen. Maar Diederik, als vader nu niet terugkomt, dan moet jij altijd voor moeder blijven zorgen en voor kleine zusje. Beloof je dat? En zul je ook nooit vergeten wat God in de hemel jou altijd ziet. dat je dan ook om hulp mag vragen. En zul je ook nooit vergeten, Diederik, te vragen of je bekeerd mag worden, of je een vernieuwd hart mag krijgen. En als dan zijn zusje vraagt, vader, waar is die nou? Dan moet Diederik daar altijd aan denken. En dan wordt Diederik een beetje verdrietig. Maar laat hij nou niet gaan staan piekeren. Hij heeft toch meer te doen. Het heeft vannacht gewaaid. En er ligt vast een heleboel tak in het bos. Nou, die kan hij dus mooi naar hun huis toeslepen voor het vuur. En er liggen vast ook allemaal kleine takjes. Nou, daar kan Diederik al heel goed een bezem van maken om zo de vloer aan te vegen. Hij zal even tegen moeder zeggen dat hij in het bos naar hout gaat zoeken. Moeder, moeder, ik loop even een stukje het bos in. Goed hoor, jongen. De hele dag werkt Diederik heel hard, tot het bijna donker wordt. Dan hoort hij moeder roepen. Diederik, Diederik, kom je eten? Eten? Nou, graag. En zo snel hij kan, gaat Diederik terug naar huis. Binnen gaat hij aan tafel zitten, vouwt zijn handen en moeder vraagt een zegen voor het eten. Vraagt of de Heer vader wil bewaren in het leger veilig thuis zou brengen. Amen, zegt zijn zusje. Dan gaan ze eten. Na het eten is het tijd om naar bed te gaan. Maar als Diederik en zusje allang slapen, zit moeder nog in een hoekje van de kamer in haar stoel. Moeder luistert naar de wind. Het waait toch wel heel erg vanavond. Eigenlijk best een beetje spannend zo alleen in het huisje in het donker bos met de kinderen. En ja, als er nou eens wat gebeurt, als het stalletje van het vee nou eens instort. Het stalletje was niet zo stevig, maar vader had geen tijd meer gehad om dat toch even goed te timmeren. Eigenlijk een beetje eng, helemaal alleen. Moeder, moeder, je bent toch niet alleen? God in de hemel regeert. Moeder, dat weet je toch wel? Ja, dat weet moeder wel, maar moeder zit toch een beetje te piekeren. Vader is al zo lang weg. Hoe zal het gaan in de oorlog? En dan die storm. Opeens een hevige kraak. Boven het geluid van de stormwind klinkt er een heleboel herrie. In zijn bed heeft Diederik zijn handbaker omgedraaid. Wat hoort hij toch steeds? Oh ja, het stormt. En hij had beloofd om voor moeder te zorgen. Moeder, roept hij. Moeder is al bij de deur. Zo snel hij kan, gaat Diederik ook zijn bed uit. Moeder probeert de deur open te duwen. Hé? Dat lukt niet. Kan dat nou? Nog eens duwen. En nog eens. En Diederik helpt duwen. Met hun volle gewicht duwen ze tegen de deur. Hé, hé. Zo'n klein stukje open. Gelukkig. Even moeten hun ogen aan het donker wennen. Dan, bij het flauwe schijnsel van de maan, zien ze wat er gebeurd is. Van de dikke eik voor hun huisje is een grote tak afgebroken. Rakelings langs hun huisje heen, zo op de grond voor de deur. Geen wonder dat ze de deur niet open konden krijgen. Jongen toch, zegt moeder, de Heer heeft ons nog bewaard, want stel je toch voor dat die tak boven op ons huis terechtgekomen was. Moeder moet er niet aan denken. Nou, Diederik ook niet. Maar dan zegt moeder, we zullen de deur goed vasthouden en dan gaan we weer naar binnen, want ze wil zeggen, we moeten weer gaan slapen. Nog een enorme rukwind. En waar moeder de hele avond al bang voor was, gebeurd. Enorme rukwind. De deur van het schuurtje van het stalletje vliegt open. De wind krijgt vrij spel. En ja hoor, het dak half van het schuurtje af. En de rest stort in. O moeder, roept Diederik. Ook dat nog. Straks ontsnapt het vee. Zo snel hij kan, probeert Diederik over die takken van die afgewaaide boom heen te klimmen. Maar, oh nee hè, de geit in doodsangst in het schuurtje heeft zich losgerukt. En met een rafelig stuk touw nog om haar nek kiest het beest luidmekkerend de vrijheid. Diederik doet nog een greep naar het touw. hemmers?
Nee, net mis.
En kwam het nou door de wind? Werd hij omvergeblazen? Of verloor hij zijn evenwicht? Opeens ligt hij ondersteboven boven op een tak. Au, zijn knie. Ook dat nog. En een beetje hulpeloos. Kijk Diederik, de geit na, die in het donkere bos verdwijnt. Moeder, maar moeder is al bij hem. Diederik, jongen toch, gaat het een beetje? Besluiteloos kijkt Diederik moeder aan. Moet hij nou die geit gaan zoeken? In zijn eentje, in het donkere bos? Ja, moeder kan niet mee, die moet bij zusje blijven. Dat durft hij dus echt niet. Dat gaat hij dus ook niet doen. Die geit komt vanzelf wel terug, toch? Een stemmetje binnenin hem zegt, maar als die geit niet terugkomt, Diederik, dan hebben jullie ook geen geitenmelk. Nou, dan maar geen geit en geen geitenmelk. Ja, nee, dat kan ook niet. En opeens zegt hij, moeder, ik ga de geit zoeken. Dat klinkt wel stoer, maar eigenlijk is Diederik heel erg bang. Hij draait zich zo snel die kan, draait hij zich om en meer strompelend dan lopend, door zijn zere knie en door al die afgewaaide takken, probeert hij het bos weer in te gaan. Jongen, dat kan toch niet, roept moeder hem nog na. Maar de rest wat moeder zegt, gaat verloren door de stormwind. Zo snel hij kan, loopt Diederik door het bos. Waar is dat beest nou? Ziet hij nog niets? Het is ook behoorlijk donker en van de maan heeft hij ook niet veel licht. Hoort hij nog niets? Nee, ook niet. Toch wel eng, alleen zo in dit bos. Dan opeens, wat is dat nu? Boven zijn hoofd? Hij laat zich zo snel hij kan op de grond zakken. Was dat een vogel? Sprong er een beest uit een tak? Hevig geschrokken zit Diederik op de grond. Zijn hart klopt in zijn keel. Langzaam komt hij overeind. Hij zal nog maar een stukje doorlopen. Hij moet die geit toch zoeken? Moet hij nou hier links het pad in? Of rechts? Al die bomen lijken ook zo op elkaar. Hij weet het eigenlijk niet meer. Nou, links maar proberen. Hij loopt nog een stukje, dan blijft hij staan. Hij weet echt niet meer waar hij is. Hij gaat terug, nu, onmiddellijk. Dit durft hij echt niet. En haastig draait hij zich om. Een klein stukje verder blijft hij weer staan. Ja, hij dacht echt dat hij dat pad in moest. Weer een stukje gelopen. Hij is hier ook helemaal alleen. Hij het liefst zal die help gaan roepen. Dan moet hij opeens aan denken wat zijn vader tegen hem zei. Diederik, jongen. De Heere regeert, de Heere ziet jou altijd. Je bent nooit alleen. O ja, dat is waar ook. Die gedachte geeft hem weer een beetje moed. Hij loopt nog een stukje. Hij gelooft echt dat hij nu op de goede weg is. Dan opeens, luisterend blijft hij staan. Hoort hij echt gemekker? Spiedend kijkt hij om zich heen. Ja, kijk, daar in de struiken. Touw nog om haar nek. Met de touw is ze verward in de struik. Daar staat hun geit. Gelukkig. Snel loopt hij er naartoe. Maakt het beest los. En loopt, zo snel hij met zijn zere knie dat kan, richting moeder. Bij de deur staat moeder. Bibberend van de kou. Jongen toch. Jongen, wat ben ik blij dat je het bent. Kom maar gauw. Bind de geit daar maar vast. Dan gaan we nu naar binnen. Binnen knielen moeder en Diederik op de houten vloer. Ze vouwen hun handen en moeder dankt de Heere dat de tak niet boven op hun huis gevallen is. Dat Diederik weer veilig terug is met de geit. Moeder vraagt ook, als in de raad van de Heere God kan bestaan, of dan de storm mag ophouden. Dan gaan ze naar bed. 5 minuutjes later slaapt Diederik als een roos. Maar moeder ligt nog lang wakker. Thank you. Die nacht is moeder niet de enige die niet kan slapen. Ver weg van het bos, in de stad Reims, staat het paleis van koning Clovis. Daar is zijn vrouw Clotilde. En daar is ook hun zoontje, de kleine Clodomer. Wat heeft Clovis verlangd naar dit kind? Zoveel jaren op een zoon gewacht. Een stoere jongen die hij op zou kunnen volgen later. Die koning zou kunnen worden van het grote rijk van de Franken. Nou, Clodomer slaapt. Maar Clotilde, de vrouw van koning Clovis, is wakker. Kan ook niet slapen vanwege de storm. Ze denkt aan haar man, koning Clovis. Dat is wel een stoere, dappere koning en een goede strijder. Maar oorlog is heel gevaarlijk. En bovendien, koning Clovis is een heiden. Dat weet Clotilde heel goed. Want weet je, Clovis vertrouwt op de afgoden van de Franken. Maar Clotilde, zijn vrouw, weet beter. Die heeft dat blijde nieuws van evangelie gehoord. Clotilde is geen heiden meer. Clotilde mocht zich bekeren tot het christendom. En toen Clotilde die boodschap hoorde dat alleen het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden, toen wilde Clotilde niets liever dat aan iedereen vertellen. Ze heeft het ook Clovis verteld. Maar Clovis houdt wel van Clotilde. Maar hij spot met haar God. En toen Clotilde ging trouwen met Clovis, toen heeft ze gezegd: ik breng mijn eigen bisschop, ik breng mijn eigen prediker mee. En zo is Clotilde in het paleis komen wonen. En haar prediker, oude grijze prediker, heeft enkele jaar geleden Clotilde gedoopt. En wat een wonder, toen dat kleine jongetje geboren werd, Clodomer, had Clotilde gevraagd: mag onze zoon gedoopt worden? Eerst leek het of Clovis ontzettend boos zou worden. Toen had hij toch gezegd: mijn zoon mag gedoopt worden. Clotilde is gedoopt, kleine Clodomer, maar Clovis niet. Nu in deze nacht, nu bidt Clotilde. Oh, dat doet ze elke dag. Bid voor Clovis. Dat hij veilig uit de oorlog terug mag komen. Maar vooral dat Clovis ook de Heere mag leren kennen. Dat hij een nieuw hart mag krijgen. Dat hij bekeerd mag worden. In diezelfde nacht, waar moeder dus niet kon slapen, waar Clotilde wakker is, is er nog iemand wakker. Nee, niet in Reims. Niet in het paleis. Maar in een tent, te midden van het leger van de Franken. Midden in de nacht is ook koning Clovis wakker. Want Clovis maakt zich zorgen. Hele grote zorgen. Want zeg ik, Clovis is radeloos. Hij is vol goede moed aan de oorlog begonnen. Hij zou die alemannen wel eens. Hij zou winnen. Wodan zou hem helpen. Hij wist het zeker. Hij zou de grote overwinnaar zijn. Maar wat nog nooit gebeurd is, dat dreigt nu te gaan gebeuren. Koning Clovis met zijn leger is aan de verliezende hand. Doen de soldaten en vader en zoon dan niet hun best? Geweldig. Maar het leger van de alemannen is wel heel erg groot. En nu zal morgen de beslissende strijd plaatsvinden. En als het zo gaat als gisteren en eergisteren, dan gaat Clovis verliezen. Hij moet er niet aan denken dat hij gevangen genomen wordt door de alemannen en dat zijn zoon Clodomer als slaaf meegenomen wordt. En vreselijk. Is er nu geen ene oplossing? Clovis weet het niet meer. Het is duidelijk, zijn afgoden die hij altijd gediend heeft, hebben hem in de steek gelaten. Want anders zou hij toch wel winnen. Geen ene oplossing? Ja toch. Clovis gaat opeens recht overeind in zijn tent zitten. Wat zegt Clodomer zijn vrouw altijd? Dat God in de hemel veel machtiger is dan alle afgoden van de Franken bij elkaar. Clotilde, Clotilde, mompelt hij, zou jij dan toch gelijk hebben? En dan gaat Clovis doen wat hij zijn vrouw Clotilde al zo vaak heeft zien doen. Hij gaat op zijn knieën liggen, hij vouwt zijn handen en Clotilde strekt haar handen vaak helemaal omhoog naar de hemel. Dat gaat Clovis nu nadoen. Voor het eerst in zijn leven gaat hij bidden. En hij zoekt naar woorden. O Heere Jezus, Zoon van de Almachtige God, tot u roep ik om hulp. Als gij mij de overwinning geeft, dan zal ik in u geloven, dan zal ik mij laten dopen, dan zal ik mij tot het christendom bekeren. Hij denkt nog even na, oh ja, en dan zegt Clotilde altijd amen. En plechtig klinkt het in die lege tent, midden in de nacht, amen. Dan slaapt hij toch nog een poosje in. En de God in de hemel, die al die gebeden van Clotilde gehoord heeft, die ook het gebed van koning Clovis heeft gehoord, die God in zijn wijsheid en in zijn genade gaat dat gebed verhoren. De andere morgen, heel vroeg, het is nauwelijks licht, daar staan twee grote legers, het leger van de Alemannen en het leger van de Franken. En vol goede moed geeft Clovis zijn soldaten bevelen. En vader knikt, ze zullen enorm hun best doen, want nu komt het erop aan. En de Alemannen, die zijn een beetje overmoedig. Gisteren gingen ze toch ook aan de winnende hand? Komt best goed, denken ze. Fel laait de strijd op. Hoe zal dat aflopen? Hoe zal het gaan? En dan langzaam maar zeker trekt het leger van de Franken steeds dichter naar de Alemannen toe. En dan gebeurt wat niemand meer voor mogelijk hield. Dat grote leger van de Alemannen wordt verslagen. En de Franken, ze juichen. Ze juichen koning Clovis toe, die de overwinning voor hen behaald heeft. Oh ja? Geloven we dat zelf? Nee toch? Nee, God in de hemel heeft door Clovis de Franken de overwinning gegeven. Dan is de oorlog voorbij. God in de hemel regeert. Hij gaf de overwinning. Dan is er weer vrede. En de soldaten gaan naar huis. Was het zusje of was het Diederik die het eerste zag dat vader over het pad aan kon lopen? Vader! Ze waren nog nooit zo blij geweest. Dan komt vader terug in het huis. Moe, maar dankbaar dat de Heere God de overwinning gaf. En dan moet vader vertellen hoe het was in de oorlog. En moeder en Diederik vertellen van hun leven in het bos. Dan trekt vader zusje op zijn schoot. En zegt, nu zullen we de Heere gaan danken dat ik veilig thuis mocht komen. En koning Clovis, die is ook naar huis gegaan, naar dat mooie paleis in Reims, waar Clotilde is en de kleine Clodomer. En Clovis heeft woord gehouden. Luister maar, het is winter geworden, 25 december. En in die grote, mooie kerk in Reims zijn honderden mensen bijeengekomen om te luisteren naar het kerstevangelie, om te horen van de Heere Jezus, die arm wilde worden, daar hij rijk was, die geboren is in de stal van Bethlehem, die zijn leven heeft willen geven voor zondaren. Daar zijn ze voor gekomen. Maar ze zijn nog voor iets anders gekomen. Eigenlijk voor een wonder, want voor in de kerk, naast de kansel, daar zal het zo gaan gebeuren. Want kijk eens wie daar de kerk binnenkomen. De oude bisschop voorop, en wie loopt daarachter? Stoer en sterk, koning Clovis. Daarachter loopt Clotilde, met in haar hart een stil gebed, een dankgebed. Dat de Heer haar gebed heeft willen verhoren. Dat Clovis nu gedoopt mag worden. Daarachter loopt een dienstmeisje. Met een kleine Clodumer op de arm. Zo lopen ze naar voren in de kerk. En dan zegt de prediker. En zijn stem trilt van ontroering. Dan zegt hij. Clovis, koning der Franken. Zweert u de afgoden af. En gelooft gij in God drie enig. En dan klinkt het heel plechtig daarvoor in de kerk. Ik, koning Clovis, ik zweer de heidense afgoden van de Franken af. En ik geloof in God drie enig, in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En dan gaat de oude prediker Clovis dopen. Clovis, koning der Franken, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. En toen is Clovis eigenlijk een zendeling geworden. Want tegen iedereen in zijn grote rijk die het horen wilde, heeft hij verteld van dat grote wonder dat in zijn leven had plaatsgevonden. En hij had in het verleden, en daar had Clotilde heel veel verdriet van gehad. In het verleden had hij heel veel kerken laten verwoesten. Wat erg, kerken laten verwoesten. Maar nu, nadat hij gedoopt is, laat hij weer kerken bouwen tot eer van de Here. En het woord wordt verkondigd. Clovis is gestorven en nog veel later Clotilde en Clodomer. Maar de predikers zijn verder gegaan. Ze hebben de boodschap gebracht en de mensen gedoopt. In de naam van de Vader en de Heilige Geest. Maar ook in de naam van de Heer Jezus. Die geboren is in de stal van Bethlehem. Gestorven op Golgotha. Maar van wie ook de paasjubel geklonken heeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Van de Heer Jezus. Die gezegd heeft. Laat de kinderen tot mij komen. En zo is die boodschap ook gekomen in ons land, in de lage landen bij de zee, van de Heere Jezus die gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen, want geen mens is te groot, maar geen kind te klein om bekeerd te worden. En van dat heil mogen wij nu gaan zingen, wat er staat in de lofzang van Zacharias, vers 4, Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van hun zaligheid.
is het alweer bijna voorbij. Wat gaat dat gauw, hè? Hebben jullie genoten van het verhaal van koning Clovis? Lang geleden is dat gebeurd, hè? Moest ook even diep nadenken. In de vaderlandse geschiedenis. Het jaar 500 was het, dacht ik, hè? Ja, kijk eens aan. 506 ongeveer. 1500 jaar geleden. En dat toen het evangelie al werd gebracht in West-Europa. En een tijdje later, door middel van Bonifatius en Willibrord, ook in onze lage landen aan de zee. En nog mag het er zijn. En nog mochten wij in deze dagen weer horen van hoe dat Jezus ter wereld is gekomen. Mochten wij het kerstfeest houden. En is het nu weer bijna voorbij. Maar is het nu ook tijd om de Heer te danken. En dan zal ook het programma verder afgewikkeld worden. En dan zal ik jullie ook weer gaan verlaten om terug te gaan naar Rijnzee, waar ik nog een keertje zo'n bijeenkomst heb. Die moet straks beginnen en daar wordt ook mijn aanwezigheid verwacht. Maar zullen wij nu met elkaar proberen de Heere te danken. O trouwe God en Heere in de hemel, wat bent u toch goed. Wat bent u dat ook in deze middag voor ons geweest. Dat u zo deze kerstherdenking gaf. Met ouders en kinderen. Dat de kinderen die gedeelten op mochten zeggen. Dat ze dat allemaal hebben kunnen en mogen doen. Ook dat wij tezamen hebben mogen zingen. Dat wij dat aloude kerstevangelie mochten horen. Maar ook het verhaal van Diederik. En van koning Clovis. Hoe dat hij tot bekering is gekomen. Hoe dat u zo'n grote en belangrijke man van een heiden en christen hebt gemaakt. En zo zijn er vele duizenden geweest. In die tijd en daarna. Die goede keuze mochten doen. En zo mocht de kerk van u worden geplant in ons land. En mag de kerk van u er nog zijn, heden ten dagen. O Heere, wilt u uw kerk ook bij ons houden? O, het is niet gezegd dat dat zo blijft. Maar Heere, doet u het toch. En geef dat wij ook allen, niet alleen maar een naam, maar dat we ook van harte uw eigendom mogen worden. Heere, wat is het nodig dat u zelf in ons hart komt wonen en werken. O, we zeggen u zo dank voor alles dat u gegeven hebt. En zou u met ons willen zijn in het verdere van deze dag. En zou u ook al deze kinderen willen gedenken die hier een taak hebben gehad. En ook de overige kinderen die weer ouder zijn, of juist die nog weer jonger zijn, die ook dit mochten meemaken deze middag. En al de ouders, de grootouders, ieder die vanuit belangstelling en medeleven is gekomen, o, zou u met elk van ons willen zijn. Onthoud ons nog uw genade niet. Zie in gunst en in zegeningen van boven. O Heer, maakt u alle dingen toch wel. Vergeeft u al het boze en het verkeerde dat ons altijd weer aankleeft. Maar wil ons boven dat alles uit. Toch aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus. Die een mensje wilde worden, geboren werd in de stal. Maar die ook heeft geleden op het kruis van Golgotha. Die zijn bloed daar heeft gestort. Opdat zondaren die de dood hebben verdiend, het leven mogen ontvangen. O, help ons zo, zie in genade. En gedenk ons in het verdere van vandaag. Wij bidden het u om Christus wil. Amen.